Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we met elkaar gaan zingen uit Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 84 vers 3. Schriftlezing voor deze middag vindt u in het boek van de Psalmen, Psalm 43. En in aansluiting daaraan doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij uit Psalm 119, het 86e vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. 119 vers 86, na de lezing van Psalm 43 en nadat we belijdenis hebben gedaan van het geloof.
Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijner sterkte, waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot een berg uwer heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap, mijner verheuging. En u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking vindt u in het gelezen gedeelte, Psalm 43, en daarvan het derde vers. En dan lezen we Gods woord, de tekst voor de preek. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg uwer heiligheid en tot uw woningen. Zoek het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed en bidden wij om zijn onmisbare zegen over deze dienst en over de bediening van zijn woord in het bijzonder. Zullen we samen gaan bidden. Ook aan de middag van deze dag zoeken wij uw vriendelijk aangezicht in gebed. En dan past het ons ootmoedig u te danken dat u het geeft, dat we weer mogen samenkomen. Dat u weer de deuren van dit uw bedehuis hebt geopend. En dat u wilt ontmoeten hen die moeten belijden dat ze niets anders te bieden hebben dan schuld. We hebben niets waarmee we voor u kunnen verschijnen. En toch hebben we vrijmoedigheid om samen te komen rondom dat geopende woord van u. en zelfs om uw heilige naam op de lippen te nemen. Die vrijmoedigheid zouden wij niet kunnen hebben als u ons niet zelf had geboden uw aangezicht te zoeken, uw grote naam aan te roepen. Want u hebt ons geschapen opdat we u zouden loven en prijzen. U zouden eren. En dan staat onze onmogelijkheid, ja ten diepste onze onwil om dat te doen, u niet in de weg om het anders te maken. Om onwilligen gewillig te maken. Om dat wonder van wedergeboorte te doen. Te werken in de harten van dode zondaren. Dat u tot het leven wekt, bekering en geloof schenkt. En dat u daartoe de prediking van uw woord wilt gebruiken. Als een machtig instrument in uw hand. De prediking. Waarvan de wereld zegt dat die dwaas is. Maar het is het middel van u. Waardoor u wonderen wilt werken onder jong en oud. En daar bidden we dan ook om. Zo belijden we onze afhankelijkheid van u. Ook onze onwaardigheid. Maar u neemt toch nooit redenen in ons. Waarom u naar ons zou horen. U neemt redenen uit uzelf. U denkt aan uw verbond. En u ziet op het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We smeken daarom. Dat u met uw Heilige Geest daarom onder ons wilt wonen en werken. En de prediking van uw woord wilt toepassen aan ons hart. En dan weet u ook onze onderscheiden omstandigheden. En die kunnen heel verschillend zijn. Maar hoe verschillend het ook is. Dat werk dat u doet is niet afhankelijk van onze omstandigheden. Maar daarin zijn we helemaal aangewezen op u. En mogen we u het nu ook toevertrouwen. Dat u dat werk van bekering en geloof wilt doen. Ja, dat u uw licht en waarheid wilt zenden. En dat die ons leiden. Dat we geleid mogen worden door uw gunst. Door uw waarheid. Door uw trouw. En daarom is er hoop. Daarom is er uitzicht. Ook onder de meest verdrietige omstandigheden. Maar dat toch, te midden van dat alles, uw deugden mogen schitteren. Uw almacht en goedheid. Uw recht en uw genade. Uw barmhartigheid en goede tierenheid. Ze schitteren allemaal in de van u gegeven borg en middelaar. Die licht en waarheid in eigen persoon is. O, waar zouden wij heen gaan met onze zonde en schuld? Waar zouden wij heen gaan met ons verdriet en met de moeite en de zorgen van het leven? Wilt u ons brengen in die troostvolle gemeenschap met u? Dat u uw vriendelijk aangezicht over ons doet lichten. Wil ons onderwijzen wie wij zijn en wie u bent. En dat meer en meer. Dat onderwijs hebben we hard nodig. Want wij zijn toch maar zo hardleers, ook na ontvangen genade. Vergeef toch onze zonden en bedek ons met het bloed van uw Zoon. En wil ons met uw Heilige Geest, door uw Heilige Geest, ons leiden in uw waarheid. Wil door uw Geest krachtig onder ons werken. Schenk ons verlichte ogen van het verstand, een geopend hart en een wil die is omgebogen. En dan dragen we de gemeente ook hartelijk aan u, de Heere, op. Zoals ook vanmorgen gebeden is voor allen die zorgen en moeite kennen. We dragen ook in dat verband de gemeente weer aan u op. In het bijzonder ook nu er een rouw is gekomen. In het gezin van jonge Nelen. Van Cornelis en Maaike. Hoe zo onverwacht en ongedacht. Dat jonge leven, Job, uit het leven is weggerukt. Heren. We kunnen geen woorden geven aan dat verlies en aan dat verdriet. Maar u weet het op het volmaakst. En daarom bidden we u, wil dan ook dit gezin omringen met uw troost. Schenk Cornelis en Maaike ook kracht. In bijzonder voor deze week, voor condoleren. En als ook het lichaam van de kleine Job naar zijn laatste rustplaats wordt gebracht. Zo kort, 9 weken. Maar heren, het is voor u genoeg. Genoeg om u voor eeuwig te kunnen loven en te prijzen. Laat dat ook voor een ieder van ons een beschamende les zijn. En des te meer reden om het leven te zoeken buiten onszelf in u. Omdat u trouw bent aan uw woord en aan uw verbondsbelofte. Heere, uw wijsheid is ondoorgrondelijk. Wij hebben er daar ook geen woorden voor. Het past ons alleen maar u de Heere te erkennen. Voor alles wat u hebt gegeven. En wat u ook in deze ogenblikken geeft. Aan Cornelis en Maaike. En we dragen ook Seppe en Gijs aan u op. Die voor hun leeftijd nog maar weinig van deze dingen kunnen begrijpen. Maar geef hen ook een indruk. Dat te midden van al het verdriet. Er ook zoveel goedheid is die van u komt. En het is goed, als ook in die omstandigheden, u uw licht en waarheid schenkt. Dan zijn we werkelijk getroost. Dan kunnen we ook verder zien. Alles van het leven, ook van het gezinsleven, ook van onze kinderen, aan u toevertrouwen. We dragen opnieuw ook de grootouders aan u op en heel de familie en de gemeente, als het ook zo'n grote indruk maakt op een ieder van ons. We bidden ook voor hen die door deze gebeurtenis weer teruggeleid worden aan hun eigen herinneringen en aan hun eigen gemis. Ook misschien wel van een kind of kinderen, hoe jong ook. Wil in te midden van dat verdriet ook genadig vertroosten. U weet hoe oude wonden weer open kunnen gaan. Maar bij u is toch ook balsem tot genezing. Als de littekens dan nog zo gevoelig kunnen zijn. Wees u nabij en leid u ons. Gedenk aan de kerkenraad. Die u hebt geroepen, de broeders, om hun ambten te vervullen. En mogen ze dat doen in afhankelijkheid van u. Schenkt u ze wijsheid en kracht, liefde en bewogenheid. Zicht op u, Heer Jezus Christus, de grote ambtsdragers die de ambten hebt ingesteld. En ook hebt beloofd dat degene die u tot het ambt roept, te zullen bekwamen. U weet ook van de vacature van deze gemeente van predikant. En ook dat de kerkenraad dominee De Bruin enkelvoudig heeft voorgesteld om hem te beroepen tot haar eigen herder en leraar. En dan bidden we u ook of dat u dat voornemen wilt bekronen met uw zegen. Dat u de gemeente wilt verblijden met uw daden. En kon het zijn dat in de persoon van dominee De Bruin dan, na de stemming van de gemeente, ook zou mogen beroepen worden en dat u hem de weg wijst. En als het allemaal anders gaat dan wij zouden denken of hopen, dat we dan ook niet zullen twijfelen aan uw raad. Aan uw wijsheid en aan uw trouw. U die goede tierlijk dienaren zendt waarheen u wilt en wanneer u wilt. We bidden ook voor de kinderen die deze week weer naar school hopen te gaan. Misschien hebben ze er zin in. Misschien zijn er ook die er tegenop zien. Maar hoe het ook is. Één ding is wel zeker. Dat de zegen van u het allerbelangrijkste is. Dat u met ons meegaat. En dat u de leerkrachten ook wijsheid en kracht geeft om te onderwijzen vanuit uw woord. En alle lessen verbonden zijn aan de waarheid van uw woord. En dat heel de schooldag doortrokken mag zijn van de dienst aan u. Wat een verantwoordelijkheid geeft u aan onderwijzers. geeft u ze ook de bekwaamheid. En geef ouders genade om de kinderen ook maar weer los te laten. In het vertrouwen dat u zorgt. Gedenk ook aan de jongeren. Misschien zijn er wel die aan een nieuwe opleiding gaan beginnen deze week of volgende week. Geef ook daarin wat nodig is. Laat er veel verwachting zijn van u. Een biddend opzien tot u. Die niet teleurstelt, die op u hopen. Ook in de meest praktische dingen van het leven. We bidden u, zegent u al het werk dat wordt gedaan voor de verkondiging van uw woord. Van evangelisatie en van zending. Denk ook aan uw verbondsvolk Israël. En wil uw beloften nog vervullen. Wil uw vervolgde kinderen beschermen en vertroosten. Als ze misschien ook wel vandaag in het geheim samenkomen. Wilt u de werken van de boze verbreken. En gedenk aan deze wereld in nood. Een wereld verloren in zonde en schuld. Een wereld die u hebt opgezocht. En aan wie u het heil verkondigt. Dat er nog velen getrokken mogen worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. We bidden ook voor ons land en volk. Wil toch terugkeer geven tot u de levende God. En dan bidden we ook, als we gezongen hebben over regen, dan bidden we ook om regen voor de natuur en voor de akkers. Want dat is ook zo nodig. Maar we geloven ook dat u droogte en regen, dat u dat schenkt. Heere, doe niet met ons naar wat wij verdienen. Maar wil toch nog medelijden hebben met ons land en volk. En ook daarin nog genadig voorzien. Heere, zo leggen we iets van onze noden voor u neer. We willen luisteren naar uw woord. En mag dat ook echt in waarheid zijn met een hartelijk verlangen. Om van u onderwijs te krijgen. Om uw stem te mogen horen. We bidden het u uit genade. En om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we ter inleiding op de prediking uit Psalm 42, de versen 1, 2 en 4 zingen. Psalm 42, vers 1, 2 en 4. Liefde gemeente, met psalm 43 hebben we een heel bekende psalm voor ons liggen. Een psalm die nogal eens wordt gezongen bij bijzondere gelegenheden. Soms is het een openingspsalm van een eredienst. Zend Heere uw licht en waarheid neder. Dan bidden we om het licht en de leiding van de Heilige Geest. Namelijk dat we iets mogen gaan verstaan van het evangelie. Dat we in die kerkdienst hopen te gaan beluisteren. Misschien heb je deze psalm ook wel eens gezongen bij een begrafenis. Bij een begrafenis van iemand waarvan de nabestaanden mochten geloven dat hij of zij thuis mocht komen. Dan ga ik op tot Gods altaar, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dezelfde woorden wordt ook wel eens gezongen bij een avondmaalsdienst, als de tafel wordt klaargemaakt, in gereedheid wordt gebracht en de eerste genodigden hun plaats nemen. Psalm 43 gaat over verlangen, maar ook over strijd en over het bereiken van je bestemming. Het thema van de preek is: zend Heere uw licht en waarheid neder. Dat is een gebed om verlossing, om leiding en om gedragen te worden. Zend Heere uw licht en waarheid neder. Dat is een gebed om verlossing, om leiding, om gedragen te worden. Psalm 43 heeft geen opschrift. En ook de schrijver wordt niet genoemd. De meeste geleerden zijn het er wel over eens dat Psalm 43 bij 42 hoort. En het is heel goed mogelijk dat oorspronkelijk Psalm 42 en 43 één psalm vormden. Er zijn ook oude Joodse geschriften waar dat het geval is. Want er zijn nogal wat overeenkomsten tussen deze twee psalmen. Het slot van Psalm 43 is een refrein dat in Psalm 42 tweemaal wordt genoemd, namelijk in vers 6 en 12. En zonder hier verder dieper op in te gaan, mogen we, geloof ik, wel aannemen dat de schrijver van Psalm 42 ook de schrijver is van Psalm 43. Een Korachiet dus. En zijn naam weten we niet. Maar wat we wel weten is dat de Korachieten zijn aangesteld als zangers in het heiligdom door koning David. En de kinderen van Korach, de Korachieten, dat zijn nakomelingen van Levi. Korach. Zegt jullie dat wat, jongens en meisjes? Korach, Datan en Abiram. Ja, dat waren de drie die in opstand kwamen tegen Mozes. Want zij wilden de leiding nemen. En de grond werd onder hun voeten geopend. En ze verdwenen. De aarde verzwolg hen. Ze werden verslonden. Ook de kinderen van Datan en Abiram. Maar de kinderen van Korach niet. Waarom niet? Omdat zij niet mee hadden gedaan in de opstand tegen Mozes. En hun nakomelingen zijn dus van deze Korach afkomstig. En nu zijn ze aangesteld om in het heiligdom, in het huis van God, te dienen. Levitische zangers. En vermoedelijk hebben zij deze psalm gedicht. De Korachieten ontvingen een bevoorrechte positie als zangers in het heiligdom van Sion. De berg van Gods heiligheid. De plaats waar de Heere zich bekend maakte aan het volk. De plaats waar hij onder het volk wilde wonen. Maar, zo begrijpen we uit Psalm 42, de Leviet is nu ver weg. Ver van het heiligdom vandaan. Hoe komt dat? Ja, dat weten we niet. We weten niet wat de omstandigheden zijn geweest. Maar wat we wel weten is dat hij eronder leidt. Namelijk dat hij niet kan zijn daar waar zijn hart is, in het heiligdom. Zijn hart gaat uit naar Sion. Dat is niet omdat hij zoveel van zijn werk houdt en nu onwennig is van zijn werk, al zal hij liefde hebben gehad tot zijn werk en zal hij dat ook met heel zijn hart hebben gedaan, Maar wat vooral een rol speelt, is dat zijn hart vervuld is met liefde tot de Heere en tot zijn dienst. Dat is wat de Heere in zijn leven heeft gelegd. Of hij ook kon vertellen waar en wanneer dat precies is gebeurd, hoe de Heere dat in zijn hart heeft gelegd, dat weten we niet. Niet iedereen trouwens kan precies zeggen waar en wanneer de Heere nou precies in het hart begon te werken. Daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat deze Koregiet weet dat hij iets mist, wat hij niet kan missen. Wat zeg ik? Hij mist niet iets, maar hij mist iemand. Hij mist de omgang, de gemeenschap met God in het heiligdom. En dat brengt hij in Psalm 42 onder woorden met het beeld van een hert dat dorst naar water. Dat de waterstromen ziet, maar er niet bij kan. Dat is het beeld. Hoog in het noorden, in het gebergte van Hermon, waar de Jordaan ontspringt, daar waar water is en een hert, hij kan er niet bij. En is dat niet juist hetgeen nou het meeste pijn geeft in het hart? Een treffend beeld voor deze Koregiet. Dat je wel iets ziet van verre, maar dat je er niet bij kunt. Dat doet pijn. Hij mist de gemeenschap met God. Terwijl hij het heiligdom daar boven de hoogte van het Hermongebergte misschien wel op afstand kan zien. Want bij helder weer kon je Sion zien liggen. Daar in het Overjordaanse. Hij kan er een glimp van opvangen. Maar hij kan er niet zijn. En nou lijkt alles tegen hem te zijn. Er zijn vijanden die met hem spotten. Die tegen hem zeggen, en waar is nou jouw God? En hij vraagt het ook aan de Heere, waarom vergeet gij mij? Dat is zijn beleving. De Heere is, lijkt wel alsof de Heere hem heeft vergeten. En aan het begin van Psalm 43 vraagt hij God om recht te doen. Twist gij mijn twistzaak. Hij bidt tot God de rechter om het voor hem op te nemen. Nee, hij zegt niet dat hij rechtvaardig is en dat de andere mensen allemaal goddelozen zijn. Als hij vraagt, doe mij recht, dan bedoelt hij dat de Heere het voor hem op wil nemen. Omdat Gods naam wordt gelasterd. En dat vindt hij het ergste. Er wordt met de naam van de Heere gespot. En hij bidt om hulp. Hij pleit bij de rechter van de gehele aarde. Hij bidt tot God en houdt aan omdat de naam van de Heere hem zo lief is geworden. Omdat die naam nu wordt gesmaad, smaadheid wordt aangedaan. Het gaat er niet hem alleen om dat hij maar in het heiligdom kan zijn. Het gaat hem er ook maar niet alleen om dat hij maar niet meer lastig wordt gevallen door honende vragen over Gods afwezigheid. Het gaat hem erom dat als nou die vijanden worden weggenomen, hij weer terug kan keren naar het heiligdom. En God de eer ontvangt die hem toekomt. Maar dat wordt nu onmogelijk gemaakt door zijn vijanden. En dat geeft hem het gevoel dat de Heere ver weg is. En daarom is het gebed om recht. Als de Heere dan maar de vijanden wegneemt. Dan is de toegang weer geopend om terug te keren naar het heiligdom en weer in gemeenschap met God te mogen verkeren. Maar nou lijkt het wel alsof de Heere zijn gebed afwijst. O, hij belijdt dat God zijn steenrots is en zijn sterkte. Maar hoe kan het dan? Dat hoewel hij dat belijdt, hij nog steeds moet treuren over vijanden. En hij maar steeds blijft ervaren dat de Heere ver weg is. Waarom verstoot gij mij dan? En dat zijn woorden die ook te maken hebben met een rechtszaak. De dichter voelt dat zijn pleidooi voor de hemelse rechter, dat die wordt afgewezen. Waarom erkent de Heere niet dat hij voor een rechtvaardige zaak pleit? Het is voor hem duisternis om hem heen en in hem. Begrijpt u dat? Kent u dat ook? Perioden, momenten, lange periodes dat alles zo donker is en het wel lijkt dat de Heere ver weg is. Daar begrijp je helemaal niks van. Als de liefde van de Heere niet in je hart is uitgestort. Want dan is er een heimwee als het donker is. Dan doet het pijn van binnen. Als je ervaart dat de Heere er niet bij is. Dat het lijkt dat hij zo ver weg is. Ver van de Heere vandaan. Ja, dat gebeurt. Door eigen schuld. Door een slordige levenswandel. Omdat we de Heere niet nauwgezet zoeken in gebed en in het woord. Omdat we de dingen maar laten versloffen. Of omdat we opgeslokt worden door de waan van de dag. En als de liefde van de Heere in je hart is uitgestort, dan krijg je er last van. En dat wordt je dan ook tot schuld. En je kent het ook voor de Heere. En je smeekt om zijn genade. Dan wordt het gemis van zijn gevoelige nabijheid je tot schuld. Omdat we de herder hebben verloren. Onbedacht. Of misschien wel heel bedacht. Maar het kan ook anders. Het gevoel van Gods aanwezigheid kan er ook zijn omdat de Heer je in beproevingen leidt. Of in moeite. Dat je het allemaal niet meer begrijpt. En de hand van de Heer er niet in kunt zien. En je aan alles gaat twijfelen. Ja, als je eens mocht geloven dat de Heer begonnen was in je leven, dan weet je het nu niet meer. Want als de Heer begonnen was in je leven, dan zou je het wel anders ervaren. Dan zou je wel sterker zijn, dan zou je flinker zijn. Dan zou je niet zo overhoop zijn van beproevingen. Of dan zou de Heer het toch wel anders doen in je leven. Maar nu lijkt alles ver weg. En dan zijn er van die binnenpraters die zeggen dat de Heer niet van je weet. En de duivel die heeft er plezier in om je te laten struikelen. In je gedachten. En je arglistig hart. Gaat de Heere verdenken. Wat heb je nodig? Verlossing. Verlossing van alles dat je van de Heere en zijn dienst afhoudt. Verlossing. Zodat je de nabijheid van de Heere mag ervaren. Zijn troost, zijn vrede. Verlossing. Dat is wat de dichter onder woorden brengt in onze tekst. Zend uw licht en uw waarheid. Zenden, neerzenden. Dat wil zeggen, het is inderdaad ver weg. Het moet helemaal van boven komen. Waar wij niet bij kunnen. Het moet uitgezonden worden. Van boven naar beneden. En het woord zenden hier betekent zoveel als laten gaan. Niet inhouden. Maar loslaten. Heere, houd uw licht en waarheid niet in. Maar laat die gaan. Stort die op mij neer. Overvloedig. En deze Koragiet, hij is er wanhopig aan toe. De Engelse vertaling brengt dat ook mooi tot uitdrukking door het woordje o te vermelden. O, zend uw licht en uw waarheid. Dan is het, dat is een wens en dan is het een menens. Het is een smeekgebed. Maar waarom dan licht en waarheid? Nou, omdat hij weet dat die hem alleen kunnen leiden. Dat is onze tweede gedachte. Hij bidt om leiding. Hij bidt om licht en waarheid. Licht. Nou, licht, dat is het tegenovergestelde van duisternis. Licht verdrijft de duisternis. Na de nacht komt de zon op. Dan wordt het licht. En duisternis. Ja, dat is in de Bijbel het beeld van het kwade. En van de zonde. Duisternis, dat is moeite en verdriet. De duisternis heeft te maken met angst en met moedeloosheid. Maar licht heeft te maken met hoop en met uitkomst. En daar ziet de dichter naar uit. Als het allemaal donker is, overal donker is om hem heen en in hem. Hij kan voor zijn gevoel geen hand voor ogen zien. Hij verlangt naar licht. Dan kun je wel voorstellen, als je opgesloten zit in een kamer en het is helemaal donker en je kan geen hand voor ogen zien, je tast en je zoekt naar een deur, naar een opening, als er nou maar licht komt. Want je wordt er bang van, zo donker is het. Nou, daar vraagt hij om. Hij vraagt om licht. Hij tast naar een weg, de dichter tast naar de bedoeling van de Heere, maar hij kan geen uitweg vinden. Hij bidt om licht dat schijnt in de duisternis. Licht dat de duisternis van twijfel en angst verdrijft. Eigenlijk vraagt de dichter om de Heere zelf. Als hij bidt om licht, dan bidt hij om het licht van Gods aangezicht. Hij doet zijn vriendelijk aangezicht over u lichten. Weet u wel, de Aaronitische zegen. Het licht van zijn aangezicht, dat is zijn vriendelijk gezicht. Dat hij tot hem is gewend in gunst. Hij bidt om licht van God. Wat is dat dan? Ja, dat betekent dat de Heere niet toornig is op hem. Maar dat hij gunstig is gestemd tot hem. Dat God zijn genade wil schenken. Dat God zijn zegen wil schenken. Want al is hij dan nog zo ver weg bij Sion vandaan, als hij nou maar mag weten dat God zijn vriendelijk aangezicht tot hem heeft gewend, dan kan hij verder. Dan mag hij weten dat er hoop en moed is. Dan mag hij weten dat God er toch bij is, al is hij zo ver weg van Sion. Hij bidt om licht, maar ook om waarheid. En het Hebreeuwse woord voor wat hier wordt gebruikt, dat is emet. En daar is ons woordje amen van afgeleid. Amen, dat betekent, het zal waar en zeker zijn. Dat ziet op Gods trouw, die nooit verbroken wordt. God is trouw aan zijn woord en zijn belofte. Als God hem nou maar omringt met zijn amen, met zijn trouw. Hoe het dan ook zal gaan in zijn leven, daar ver weg, hij zal toch niet verloren gaan. Dan zal hij toch niet verstoten worden. Al heeft hij het gevoel dat de Heere ver weg is. Nee, dan mag hij geloven, hij de Heere houdt trouw tot in de eeuwigheid. En laat niet varen de werken van zijn handen. Hij bidt om licht en om waarheid. De dichter bidt om Gods gunst en om Gods trouw. Want alleen die kunnen hem leiden. Dat wil zeggen, beschermen. Dat doet ons denken aan het volk Israël dat door de woestijn trok. En ze werden dagelijks geleid door een wolkolom overdag en een vuurkolom 's nachts. Hij ging hen voor. Hij beschermde hen tegen vijanden. Hij beschermde hen in de nacht met de vuurkolom tegen wilde dieren. Hij beschermde het volk tegen de hitte van de zon. Dat is de leiding van de Heere, zijn bescherming, zijn zorg. En juist dat mist de dichter in zijn beleving. Hij heeft de bescherming van God nodig. Gods gunst en Gods trouw. Want als hij niet mag weten van Gods gunst en trouw, dan heeft hij alle moed verloren. Maar als God zijn vriendelijk aangezicht doet lichten, als hij trouw is aan zijn woord, ja, dan mag hij zich veilig en geborgen weten. Met Gods licht en trouw kan hij verder, ook al is hij niet in het heiligdom. Maar dan mag hij geloven dat de Heere hem daar weer zal brengen. Ik zal hem nog loven. Is het niet in dit leven, in Sion, dan zal het wel voor eeuwig zijn in het hemelse Sion. Omdat de Heere trouw blijft aan zijn belofte. Hij heeft het toch gezegd. dat hij zijn volk niet zal begeven en niet zal verlaten. En dat zegt de Heer met een dubbele ontkenning, om maar nog meer kracht bij te zetten. Geen zins, het is onmogelijk dat God zijn volk zal verlaten vanwege zijn licht en zijn waarheid. Dat die hem leiden, beschermen. Niet zonder doel, maar wel overwogen, wel bewust. Dat wil niet zeggen dat de Heere ons dus wel naar allerhande oases zal leiden en ons een gemakkelijk leven zal geven. Nee, in de woestijn, in de dorf, wat we ervaren kunnen in dit leven, in verdriet en in rouw, leidt de Heere langs moeite en zorgen. En dan stelt hij ons op de proef. En dan wil hij ons oefenen om verwachting te hebben van hem. Dan wil de Heer ons oefenen om geen verwachting te hebben van onszelf, om te sterven aan onszelf. En dat doet hij door zijn licht en waarheid, door zijn vriendelijk aangezicht en trouw te schenken. Je zou misschien die trouw en die gunst van de Heer kunnen vergelijken met reflectorpalen langs de weg. Als je nou maar je ogen gericht houdt op die reflectorpalen, dan blijf je veilig op de weg. Nou, zo is het met Gods gunst en Gods trouw. Als je nou maar zicht mag hebben op Gods gunst en trouw, dan ben je veilig op weg naar Sion. Want alleen die kunnen ons behoeden voor wanhoop en twijfel. Alleen door Gods licht en waarheid worden we verlost. Kijk, de dichter redeneert niet heel simpelweg van, ja, weet je, de Heer is trouw aan zijn woord. En hij heeft ook beloofd dat hij zijn gunst zal geven. Nou, daar moet je dan ook niet aan twijfelen. Dus als de Heer dat heeft beloofd, dan is dat ook zo. En zo mag je geloven. Maar dan is er nog die hartelijke betrokkenheid niet. Het gaat hier om dat de dichter de gevoelige nabijheid van de Heer mist. En die is niet opgelost met een eenvoudige redenering. Maar die wil weer opnieuw beleefd en ervaren worden. En dat brengt hij ook hier onder woorden. Als hij zegt, Heere, als het ware hij zegt, u bent licht en u bent trouw. Wilt u die niet inhouden? Maar mogen die mij leiden? Want zonder die kan ik niet. Is dat ook jouw verlangen? En uw verlangen? Als ik nou maar mag leven in die verzoende verhouding met de Heere, wat er ook gebeurt in dit leven. Als ik nou maar beveiligd word door Gods gunst en trouw. Als ik daar nou maar door word beschermd. Ja, dat zie je niet altijd en dat beleef je niet altijd. Het kan voor je gevoel juist zelfs van je zijn afgewend. En dan lijkt het wel alsof er van de vervulling van Gods belofte niets terechtkomt. En dat maakt ons juist afhankelijk in een gebed. Heere, zend uw licht en waarheid neder, want ik kan niet zonder. En gemeente, dat maakt het verschil. Of je je nu maar mag geleid weten door zijn licht en waarheid. Dat je mag weten dat hij alle dingen doet meewerken ten goede, al snap ik er helemaal niets van. Dat je nou mag geloven dat hij uw zaligheid op het oog heeft. Oh, als je daar zicht op mag krijgen, dan kun je weer verder. Zijn gunst en zijn trouw, dat zijn de beste beveiligers op de weg. Dan is er hoop te midden van alle moedeloosheid. Dan is er troost te midden van alle troosteloosheid. Dan is er licht, ook al ervaren we duisternis in de wereld om ons heen en in ons hart. En al zijn wij ontrouw, onze ontrouw kan zijn trouw niet teniet doen. U zegt, ja, dat is wel mooi, maar hoe kun je daar nou zo zeker van zijn? Nou, ik noemde het al, omdat de Heere licht en waarheid is. En die heeft hij ook gezonden. Op een hele bijzondere manier. Namelijk in het zenden van zijn Zoon. Hij is de van God gezonde licht en waarheid tot hen die in de duisternis zijn gezeten. God ontsloot de hemel. Hij zond, hij liet hem gaan, licht en waarheid. God heeft de hemel opengescheurd als een tentdoek. En toen heeft hij zijn Zoon gezonden in deze duistere wereld. En dat heeft hij gedaan om vrede te brengen. Hij is het leven en hij geeft het leven aan schuldige zondaren. Noemt hij zichzelf niet het licht? Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Hij heeft de duisternis van ons bestaan verdreven door zelf als het licht in de duisternis neer te dalen. En daarvoor ging hij een diepere weg dan deze dichter ging. Die voelde zich van God verlaten. Maar Jezus Christus was werkelijk van God verlaten toen hij de toren van God over de zonde droeg. Van God verlaten, opdat hij aan mensen die in de duisternis gezeten zijn, niets zal verlaten. Hij heeft de duisternis overwonnen. Hij heeft het leven verworven. Hij heeft verzoening aangebracht. God kan in en door zijn Zoon zijn zegen, zijn genade wegschenken, overvloedig. Want hij is de van God geschonken, gezonden licht. Maar hij is ook waarheid. Hij is Gods amen in eigen persoon. Al de beloften Gods zijn in hem ja en die zijn in hem amen. Daarvoor heeft hij de prijs van zijn bloed betaald. God ten volle tevreden gesteld door zijn offer. Waardoor al Gods beloften worden vervuld. En op Golgotha heeft hij de gemeenschap tussen God en zijn volk hersteld. God was door Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En allen die door hem waar geloven en verbonden zijn, delen in die zegen. Die mogen er zeker van zijn. Waarvan? Van die veilige geleide door dit leven heen. Van licht en waarheid. Dat wil zeggen, beschermd en beschaduwd door Gods gunst en trouw. En wie daar zicht op heeft gekregen, voor die is toch een, blijft dat toch een wonder. Het geloof mag verder zien dan wat voor ogen is. Want dat is eigen aan het geloof. Dat ziet niet op de omstandigheden waarin wij zijn. En dat laat zich ook niet leiden door de omstandigheden. En ook niet door wat wij voelen en ervaren. Het geloof ziet verder. En klemt zich vast aan wie God is. In zijn gunst en trouw. Ook al mis ik de troostvolle nabijheid van de Here. Het geloof kan niet leven bij wat ze ziet en voelt. Maar het geloof grijpt zich vast aan de God van zijn woord en van de waarheid. Aan de God van het licht. Here, zend uw licht en uw waarheid neder. Het gebed van de Korachiet. Ken jij dat gebed ook? Misschien niet per se altijd met die woorden. Maar wel om die inhoud. Dat je jezelf afhankelijk weet van de Heer, omdat je hebt ontdekt, in mij is geen leven. In mij is geen troost, in mij is geen hoop. En als ik in deze wereld kijk, heel eerlijk, dan zie ik ook geen toekomst. Maar dat je nou met je verbeurde, verzonderde leven verwachting krijgt van hem. Hij bevestigt zijn gunst en trouw door woord en geest. U zegt, dat moet je dan wel gegeven worden. Nou, dat is ook zo. Dan moet je inderdaad wel dat nieuwe leven kennen. Een leven dat gewerkt wordt door de geest van Christus. Maar dan moet u weten dat licht en waarheid niet alleen verwijst naar de Zoon van God, die licht en waarheid is, Maar het verwijst ook naar het werk van de Heilige Geest. Dat zien we in onze derde gedachte. Het is een gebed om gedragen te worden. Want de Heilige Geest is toch ook de geest van de waarheid. Dan heb je precies hetzelfde woord weer. Die in al de waarheid leidt. Hij leidt niet ons alleen tot de waarheid, maar de Heilige Geest leidt ons in de waarheid. En als je in de waarheid wordt ondergedompeld, ja, dan ga je hoop krijgen op de Heere. Dan ga je erkennen dat Gods woord waarheid is. De geest der waarheid. Hij is ook de geest van het licht. Immers, de geest is het toch die geeft, verlicht de ogen van het verstand. De Heilige Geest verdrijft toch de duisternis van je hart. De geest brengt ons toch terug in de gemeenschap met God. En dan zegt onze tekst dat de Heere niet alleen leidt, maar dat Hij ergens naartoe leidt. Namelijk dat Hij brengt tot de berg van Gods heiligheid. Tot zijn woningen. Wat wordt daarmee bedoeld? Ja, de berg van Gods heiligheid is Gods heilige berg. Dat is dus de plaats waar de Heere aanbeden wil worden. De plaats die Hij heeft verkoren. Zion. En daar werden de offers gebracht. En daar werd uiteindelijk ook het heiligdom gebouwd. Woningen, staat er. Tabernakels, meervoud, staat er in het Hebreeuws. Hoe kan dat? Er stond toch één tabernakel? Ja, maar meervoud in het Hebreeuws kan ook betekenen dat het heel groot is. Daar woont de Heere. En de grootheid, dat wil zeggen dat de Heere zoveel te geven en te bieden heeft. Daar in Sion, daar woont de Heere zelf, te midden van zijn volk. Nu, tot Gods nabijheid in Sion leidt de Heilige Geest. Ja, Hij brengt ons daar. Brengen. Ziet u nog weer voor u, die Korachiet daar hoog in het noorden, daar het Hermongebergte. Ver weg. Hoe kan Hij ooit daar naar gebracht worden? Ja, dat is het. Hij komt daar omdat Hij gebracht wordt. Zo staat het hier. De Heere brengt ons. Terwijl de vijanden rondom Hem zijn. Terwijl Hij wordt aangevochten en bestreden. Brengen. Terwijl er zo'n grote afstand is. Tussen Hem en Sion. Hoe kan dat? Nou, brengen, dan moet je maar denken aan als je moeder je wat vraagt. Kun je dat even naar me brengen? Nou, natuurlijk doe je dat. En dan pak je het op, neem je het in je handen of in je armen en dan breng je het naar je moeder toe. Nou, dat is wat de Heilige Geest nou doet. De Heilige Geest draagt je naar de Heere toe. Indragen staat er eigenlijk. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij brengt je in tot in Christus. Inlijven. Dat is wat er gebeurt als de Heilige Geest dat woord, gepredikte woord, toepast aan je hart. Wij noemen dat ook wel het toe-eigenende werk van de Heilige Geest. Op het voertuig van het woord, op de wagen van het woord, met eerbied gesproken, wordt je ingedragen in God. Het woord van God draagt je naar God toe. Zoals een wagen je ergens naartoe kan rijden. Om nou in de gemeenschap met God te leven. Daarvoor moeten we ingebracht worden. En dat gebeurt als de Heilige Geest je leert op het woord te hopen. Op het woord te leunen en te steunen. Dat het voor je dan wordt het voor je onmogelijk om nog te leven buiten de gemeenschap van God. Dan wordt het onmogelijk voor je om nog verder te leven met je eigen zonde en schuld. Onmogelijk om de vrede van God niet te kennen. En daarom kun je nog maar één ding doen en dat is hopen op Gods eigen woord. Op zijn licht en op zijn waarheid. Hij brengt je terug. De geest. En dat doet hij op zijn tijd, dat doet hij op zijn wijze. Dat is nou zijn werk. En misschien vraagt iemand, maar hoe weet ik nou dat de Heilige Geest dat nou ook in mijn leven is begonnen te doen? Zou jij dat willen weten? Is dat voor u een vraag? Je gaat op de Heere hopen. Niet om iets in uzelf. Maar je gaat op de Heere hopen omdat Hij de God is die niet liegen kan. Omdat Hij waarheid is. En omdat je mag zien dat God in gunst zijn aangezicht tot je wendt om Christus wil. Dan ben je ervan overtuigd. Gods woord is de enige waarheid. Alleen daarop kan ik steunen. En dan word je verlegen om die twee beschermers licht en waarheid. Dan zeg je niets van mij. Maar alles van de Heere. En zo geeft de Heere moed en hoop. Kijk, licht en waarheid verdrijft dan ook de vraag of de Heere wel op je neer zou willen zien. Als je geleid wordt door Gods gunst en door zijn waarheid, door licht en waarheid, door zijn gunst en door zijn trouw, dan is niet meer de vraag of, maar wanneer de Heer je zal brengen, indragen in die gemeenschap met hem, hier ten dele, straks ten volle. Kijk, en dan kan er nog zoveel tegenin gaan. Dan kan het nog zo zijn dat voor je beleving de Heer zo vaak niet dichtbij is. Maar dan zegt het geloof, Hij is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Kent u daar iets van? Wie deze geloofsoefening niet kent, die wordt geroepen zich te bekeren. Want u staat nog buiten de gemeenschap met God. U bent nog in de duisternis en u volgt nog de leugenaar. Maar buiten Jezus Christus als het licht en het de waarheid is geen leven. Buiten hem gaat u uw eigen weg. Maar die leidt niet tot de gemeenschap met God. Al doet u nog zo uw best. Als u niet wilt buigen voor hem, dan zal u nog eens voor altijd buiten blijven staan. In de eeuwige duisternis. Maar de Heere komt tot u ook deze middag. In en door Jezus Christus laat Hij zich vinden als de God die in gunst op zondaren wil neerzien. Hij blijft trouw aan zijn verbond. Hoe klein je ook bent. Hij is trouw aan zijn woord. En het is uit de kracht van het verbond dat zelfs de kleinste ingedragen worden door licht en waarheid. Dat betekent ook dat het voor de oudste van de gemeente nog mogelijk is. Dan kan het best zijn dat voor uw eigen waarneming u er nog zo weinig van verstaat. Dat u zo weinig kent van het werk van de Heere. Maar weet u, als u begint te zien op uzelf en wat u er zelf allemaal van verstaat, dan heb u alleen maar reden om te wanhopen. Dat is inderdaad ook geen reden om moed te krijgen. Maar u moet nou leren om nou af te zien van uzelf. En te zien op zijn gunst en op zijn trouw. Maar, ja, als u dat niet doet omdat u vasthoudt aan een zonde en uw eigen leven wilt bepalen, dan is het wel duidelijk waar u zich van moet bekeren. Als we in de zonde vallen en daarin blijven liggen, ja, wie zou dan niet vrezen dat hij buiten staat? Maar dan roept de Heere u om nou verwachting te hebben van hem, om uw zonde voor hem te belijden. Maar weet dan ook dat de Heere al lang weet dat geen van zijn kinderen een volkomen geloof hebben. Maar dat nou juist degenen die zo'n strijd hebben met hun ongelovig hart, dat hij nou juist aan hen het meest wil laten ervaren van zijn licht en waarheid. Dat zijn degenen die er zo verlegen om zijn geworden. Mensen die niet buiten de gemeenschap van God kunnen. Dat zijn mensen die leren hopen op zijn woord. Dat zijn degenen die leunen op zijn trouw. Nu, onder de prediking van het woord wil hij u ervan verzekeren. Wie op mij ziet, op mij alleen, die zal ik omringen. Met mijn gunst en trouw. En dan mag u de vinger leggen bij zijn woord. En dan mag u bidden. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. Amen. Laten we dat ook met elkaar gaan zingen uit Psalm 43, vers 3. En laten we daarbij dan ook maar vers 5 zingen. Psalm 43, vers 3 en ook vers 5. Zullen we samen bidden en danken. Heer, als u nou maar uw licht en waarheid zendt, dan is het goed. Dan kunnen we verder, te midden van alle dingen die ons wel wanhopig kunnen maken. En dan bidden we van u, dat u door uw woord en geest ons doet zien op de van u gezonde licht en waarheid. Waardoor het weer mogelijk is om te leven in gemeenschap met u. Ontdek ons maar aan onze eigen armoede. Wat hebben we dat nodig, Heere? Die beschamende les. Opdat het licht en de waarheid, uw gunst en trouw, des te meer zal gaan schitteren in ons leven. Gedenk aan een ieder van ons. Ga met ons week, met ons mee deze week in. En dan dragen we opnieuw ook de rouwdragende familie aan u op. Geef hen genade en kracht. Deze week, als ze bij een geopend graf zullen staan, leidt u ze door uw lichte waarheid. Ook voor de dagen die daarna komen. En u zult hen niet beschamen die op u hopen. We danken u voor het vele en het goede dat u ons gaf in deze dag. We belijden dat we daar eigenlijk ook geen woorden aan kunnen geven. Want het wonder is zo groot dat u naar ons omziet. En dat u zoveel werk besteedt aan onze ziel. Maakt u ons er maar klein onder. En mag het ons vervullen met verwachting en hoop. Wil onze zonden vergeven. En ons horen om Jezus wil alleen. Amen. Zingen we tenslotte uit Psalm 26. En daarvan het 12e vers. Psalm 26 vers 12. Alleen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.